danken voor uw goedheid, voor uw trouw en voor uw, ja, voor wie u bent. Heer, we vertrouwen. Zij Mirjam, ik hoop dat het niet zo is dat wij hier de zendelingen zijn, want we zijn allemaal gezonden. En nou, dat vond ik een mooi idee, want we hadden het op ons hart om jullie dit kaartje te geven. Het is een blanco kaartje, er staat een Bijbeltekst op en ik denk, we zijn kinderen van het licht. Dus ik heb er nog een paar extra, ik wil jullie eigenlijk allemaal oproepen om ja, misschien te bidden, als je dat gewoon bent. En anders dit kaartje te sturen of te geven aan iemand waarvan je denkt, die kan wel een bemoediging gebruiken. Als je nou zegt van nou, ik ben zelf toe aan een bemoediging. Dan zou ik zeggen, soms heb je dat hè. Dan zou ik zeggen, heb de moed om, we mogen eerlijk worden naar ons eigen hart. Heb de moed om naar iemand toe te gaan die je vertrouwt. En vraag of die er wat op wil schrijven om jou te bemoedigen. Dat mag soms ook. Dus dat wil ik aan je vragen. En als je er meer wilt, omdat je denkt ik heb meer uit te delen, dan mag je er meer komen halen bij me. We zijn geweldig dankbaar met onze zangeressen. Ik heb de vorige keer de hele week dat liedje in mijn hoofd gehad van de Heer is mijn herder. Dus ja, het is echt heel mooi hoe jullie zingen. Dus we zijn heel blij dat jullie er zijn. We zullen zo beginnen met twee liederen te luisteren van Corrie en Chantal. Dan nemen Mirjam en Tirza het woord over. Dan danken we. En als het helemaal afgesloten is, voel je altijd vrij om hier te blijven. Als je denkt van, ik heb iets wat ik met iemand wil delen. Ik vind het fijn dat iemand er even voor bidt. Voel je dan vrij om bij een van ons te komen. Harmke, Jeanette, nou er zijn wel meer mensen. Of iemand waarvan je denkt, daar wil ik even graag naartoe. Ja, ga er niet mee naar huis. Vergeet ik iets of niet? Nou, dan hopen we zo 8:45, 9:00 deze avond af te sluiten. Yes? Nou, oké, dan gaan we nu luisteren naar jullie.
Super, bedankt. Dat was echt een heel mooi, mooi lied. Spreek tot de volken. Echt heel mooi. Ik ben Mirjam en mijn dochter Tirza. En vanavond hopen we wat te gaan vertellen over bijbelvertaalwerk in Cambodja. Ik ben opgegroeid in Heerde. Niet al te ver hier vandaan. 20 minuutjes of zo. En toen zijn we naar Engeland verhuisd. En daar hebben we een aantal jaar gewoond. Daar hebben we Tirza gekregen. En toen zij 8 maanden oud was, zijn wij verhuisd naar Cambodja. En daar hopen we wat over te vertellen. Daar zijn we betrokken geweest in een bijbelvertaalproject. En op jullie stoel ligt een klein boekje. En zo ziet de Bijbel eruit voor heel veel bevolkingsgroepen. Oftewel, blanco. Niks nog. En ik hoop dat we vanavond opnieuw heel blij zullen zijn met de Bijbel in onze eigen taal. En tegelijkertijd dat die balans geeft om te gaan bidden voor bijbelvertaalwerk. Jeanette die vroeg mij om dus iets te vertellen hierover en ik zei, is prima. En ze zei, ja, we zijn een zendingskerk en... We hadden eigenlijk niet echt de gelegenheid om erover te praten van, ja, wat houdt dat eigenlijk in, zendingswerk, zendingskerk, wat betekent dat? Maar ondertussen heb ik er zelf wel wat meer over nagedacht. En ook omdat ik een aantal maanden geleden moest ik een essay schrijven voor mijn studie over hoe Johannes het woordje zenden gebruikt in het evangelie van Johannes. En ik dacht, voordat wij gaan vertellen over... Bijbelvertaalwerk, dacht ik, laten we even 5 minuutjes kijken wat het eigenlijk inhoudt. Wat zenden eigenlijk inhoudt. Zijn alleen degenen die gaan naar verre landen zendelingen? Of zijn we het allemaal? En ik wil gaan naar Johannes 20. En deze verzen die zijn vorige maand ook al gelezen. Precies dezelfde verzen. Maar ik leg een beetje een andere nadruk. Zul jij het even lezen? Mijn ogen zijn niet altijd.
Oh, kan ze ook wel, denk ik. Moet ik even draaien, maar ja. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven."
En dan gaat het me eigenlijk om dat zinnetje: zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En datzelfde vers vind je ook in Johannes 17. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld heeft gezonden. En in Johannes wordt 60 keer het woordje zenden gebruikt. Dat is echt wel heel absurd als je dat gewoon snel een keertje doorleest. Dan 60 keer vind je het woordje zenden. En in het Grieks worden daar twee werkwoorden voor gebruikt. Maar het is heel apart om dat te zien. En dan kun je kijken naar waar wordt het voor gebruikt, voor welke mensen wordt het gebruikt. Er zijn eigenlijk 4 personen of groepen mensen waarvoor het woordje zender wordt gebruikt. Dat is voor Johannes, dat is voor de Heer Jezus, dat is voor de discipelen en voor de Heilige Geest. Voor deze 4 mensen, 4 groepen, wordt het woordje zender gebruikt. En in de eerste instantie Johannes, door God gezonden. En waarvoor kwam die? Om te getuigen van het licht. En dan in die eerste 13 hoofdstukken vind je eigenlijk waar het om draait. God, de eerste zendeling eigenlijk, die stuurt de Heer Jezus naar deze aarde. En waarom? Om het werk te doen wat hij opgedragen kreeg. En dan waarvoor kwam hij? En dat wordt dan helemaal beschreven natuurlijk op het kruis waar hij kwam om voor ons te lijden, voor ons te sterven. En dan staat er zo mooi in die eerste die verse in Johannes 20. Dan toont hij hen zijn handen en zijn zijde. En dan zegt hij: "Shalom, vrede zij u." En dan zegt hij: zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. Dus nu wordt het een soort uitnodiging naar ons toe, naar de discipelen, toen de discipelen. Maar uit Johannes 17 blijkt ook dus naar ons allemaal, dat we als het ware zeg maar uitgenodigd worden om in die zending betrokken te zijn. En dat vind ik zo gaaf. Want kun je je voorstellen, ik bedoel, zoals de Vader de Heer Jezus heeft gezonden, zo zend ik ook u. We worden erin betrokken. En dat vind je dat niet absurd gewoon om na te denken van: wauw, ik word gewoon uitgenodigd. Ik mag hier betrokken bij zijn. Dit grote, ongelooflijk grote werk. Daar mogen we betrokken in zijn, allemaal. Stuk voor stuk. Maakt niet uit wat je doet. En dan kun je eentje terug. En dan stond er daarna heel... Na deze woorden blies hij over hen en zij ontvang de Heilige Geest. En ik denk, hier komt Pasen en Pinksteren als het ware een beetje bij elkaar, hè? Aan de ene kant, die Jezus was net opgestaan, maar je ziet ook de Heilige Geest. Hij blies over hen, ontvang Heilige Geest, dat komt een beetje bij elkaar. En dan denk ik van ja, we mogen betrokken zijn bij het werk van de Heer Jezus, maar wie ben ik? Hoe zou ik in vredesnaam dat kunnen doen? We zijn allemaal maar gewone mensen. En daarom denk ik dat er staat, hij blies over hen. Ontvang Heilige Geest. Want dat is de absolute kracht die we nodig hebben om dat te kunnen doen. Om in die zending van Jezus betrokken te kunnen zijn. En een tijdje geleden waren we op de kring en toen vertelde iemand wat over pleegkinderen die zij in huis hebben. En de struggles en dat soort dingen. En toen kwamen wij thuis en toen zeiden we tegen elkaar, wow, wat een zending, wat een grote taak. En zo hebben we allemaal onze dingen die we doen. Wat we ook doen, maakt niet uit. We zijn allemaal geroepen voor een bepaalde taak, waar je ook bent. En ik hoop vanavond, dat als je iets ziet van, oké, waar onze zending heen leidt, dat je bemoedigd wordt van, hé, God heeft voor mij ook een taak. Hier, waar je ook bent, in Oldebroek, wezen, maakt niet uit. Maar God heeft voor mij een taak. En ik mag bij Hem betrokken zijn in zijn werk. En hij heeft mij de kracht van de Heilige Geest gegeven. Ik hoop dat we daarin allemaal bemoedigd worden. En niet denken van, oh, zending vindt er ergens in Zuidoost-Azië of Afrika of waar dan ook, ook plaats. Nee, overal. Gelukkig. En ja, dan kun je nadenken van, oké, waarvoor word je dan gezonden? Hè? Wat moet je dan allemaal gaan doen? En er zijn eigenlijk, denk ik, twee dingen die belangrijk zijn. Voordat we allerlei dingen gaan doen, zoals het vrucht dragen, zoals de oogsten, zoals er staat dat je grotere werken zult doen dan ik, zei Jezus. Hè? Al die, dat je denkt van, oh, grotere werken doen dan ik, weet je, wie ben ik? Voordat je denkt aan dat doen van werken, komt is het zijn, in hem blijven. Voordat we kunnen gaan vrucht dragen, moeten we eerst in hem blijven. Dus het zijn komt voor het doen. En is dat duidelijk? Ik zie een dikke frons. Ja. Dus ik denk dat dat even belangrijk is. En het is zo mooi dat die taken eigenlijk overeenkomen met de taken van de Heer Jezus. En we mogen mee oogsten. We mogen mee vrucht dragen. Ja, als we in hem blijven. En dit heeft mij heel erg bemoedigd, zeg maar. En ik hoop dat het ons allemaal bemoedigt. Ja, mag wel doorgaan, daar heb ik al over gezegd.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten zendingsorganisaties die vanuit deze visie op zending werken. Maar een ervan die zich vooral specifiek richt op bijbelvertaling is Wycliffe of SIL, wordt allebei wel een beetje gebruikt. En de brein erachter, degene die Wycliffe heeft opgericht, is een Amerikaanse man. U ziet hem op de foto rechts, Cameron Townsend. En op een dag vroeg een Indiaan in Centraal-Amerika hem, ja, als jouw God zo wijs of zo slim is, waarom spreekt hij mijn taal dan niet? Want deze Indiaan had de Bijbel niet in zijn eigen taal. Ja, en dit zette Cameron Townsend wel aan het denken. En daarom richt hij ook Wycliffe of SIL, wordt allebei wel gebruikt, op. En de visie daarvan is om dat iedereen uiteindelijk de Bijbel heeft in de taal van zijn hart. Een taal waarin hij echt de Bijbel kan begrijpen en eigen kan maken. Ja, en even wat algemene wetenswaardigheden over Wycliffe. Even kijken hoor naar de cijfers, die ken ik niet in mijn hoofd. Dus. Ja, dus Wycliffe SIL is betrokken bij maar liefst 1350 projecten of taalprojecten in 104 landen. En er werken ook heel veel staven aan mee. U ziet ook 4300 staven uit 89 landen. En verder mensen die bereikt worden. Dus 1,1 miljard mensen in 1600 lokale gemeenschappen. En naast onderwijsdoelen streeft SIL Wycliffe ernaar om dus mensen in contact te brengen met Gods woord in een taal die hen echt aanspreekt, de taal van hun hart. Ja, dat is nogal globaal natuurlijk, een beetje algemene informatie. Maar als we een beetje inzoomen op Azië, dan Zuidoost-Azië, vooral het vasteland ervan. Dan zien we dat er heel veel talen zijn waarin Gods woord vertaald kan worden. Ja, en dat kunt u ook zien in dat lijstje met landen op het vasteland van Zuidoost-Azië. Met de hoeveelheid talen erachter. En Myanmar die spant wel de kroon met 114, meen ik. Ja, 114 talen. En in Cambodja zijn er ook heel wat, 20. Wij woonden onder de Kui in het noorden van Cambodja. De Kui zijn een minderheidsgroep. Er zijn ook verschillende dialecten binnen die taal. Maar ze wonen verspreid over Thailand, Laos, Cambodja. En wij wonen dus in het noorden van Cambodja onder de Kui. Ja, dus het was een hele stap. In het begin was de Kui een ongeschreven taal. Dus het stond nog niet eens op papier. En hoe kom je dan van ongeschreven taal naar het Nieuwe Testament? Maar eerst nog even wat algemene informatie over de Kui.
We blijven switchen. Ja, eerst even wat algemeens over de Kui-mensen. Kui-mensen zijn een minderheidsgroep. Zijn zo'n 10.000 mensen die het spreken. Wij hebben in een community gewoond waar zo'n 2500 mensen woonden. Verspreid over 4 dorpen. Kui zijn rijstverbouwers. Dat doen ze voor hun eigen onderhoud. Ze kunnen misschien iets verkopen, maar voornamelijk voor hun eigen leven, om zichzelf te onderhouden. Verder hebben ze wat varkens en kippen en koeien, dat soort dingen. Echt een plattelandsgebied dus. Ja, dat onderste plaatje, dat meisje, dat wil eigenlijk een beetje aanduiden dat 1/3 van de bevolking is onder de 14 jaar. Dus heel jong. Als we in Nederland komen, dan denken we altijd, oeh, de grijze... Ja, ik ben er zelf ook een, maar grijze mensen. En ja, het is gewoon heel apart om dat te zien. Daar zijn altijd kinderen, veel jongelui en een hele, hele jonge bevolking. De nationale godsdienst is boeddhisme, maar de Kui-mensen zijn in hun hart animistisch. Ze geloven in geesten. Geestenverering is belangrijk, voorouderverering is belangrijk. Dus heel veel draait er eigenlijk om de geesten tevreden te houden. Je merkt ook wel dat heel veel mensen angst hebben voor geesten. Ja, dit is nog gewoon even een plaatje om wat dorpsbeelden eigenlijk weer te geven. Links bovenaan, dat is de straat waaraan wij woonden. Allemaal gewoon onverharde wegen. Ja, geen elektriciteit. Als je water wil halen, dan geen stromend water. Dan moet je gewoon naar de pomp om te pompen. Dus eenvoudig allemaal. Bamboehuizen, houten huizen. Een hele eenvoudige situatie. Ja, vaak doen mensen heel veel dingen samen, met ceremonies, bijvoorbeeld samen koken, bruiloften samen koken, grote pannen, veel gezelligheid. Ja, we hebben er met heel veel dankbaarheid en heel veel... het was gewoon heel, heel bijzonder om daar gewoon 15 jaar te mogen wonen onder Kui-mensen, met hen te kunnen leven, met hen te kunnen werken. Dat is voor ons een hele grote verrijking eigenlijk geweest. Ja, zoals Teers al zei, hoe kom je nou van een ongeschreven taal naar het Nieuwe Testament? En even in vogelvlucht willen we de stappen zeg maar een beetje doornemen, zodat je een beetje weet van, ja, hoe gaat zoiets nou eigenlijk, hè? Dus nadat we de nationale taal hadden geleerd, het Cambodjaans, Khmer, verhuisden we dus naar het noorden. En daar hebben we in een dorp gewoond. En allereerst moet je gewoon de taal leren. En dat kun je niet doen vanuit boeken. Dat moet allemaal zeg maar door te communiceren, door te praten, door te vragen. Wat is dit, wat is dat, enzovoort. Ja, maar goed, er was niks op schrift gesteld. Dus je probeert zo goed mogelijk te luisteren. Wat zijn alle klanken? Nou, we kwamen er al snel achter dat er zoveel waren. Dat we op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zagen. En toen zijn we begonnen met al die klanken zeg maar op rijm te zetten. Al die woorden op rijm te zetten. Zodat we goed konden horen van oké, welke woorden horen hierbij? Welke woorden horen bij deze klank? En zo kwamen we erachter dat er ontzettend veel klinkers zijn. En op een gegeven moment toen we alle klanken zeg maar voor elkaar hadden, toen zijn we met de community samen gaan werken. Welke letters van het Kampeteaanse overmet kunnen voor deze klanken worden gebruikt? En nu is het wel zo dat het Kampeteaanse alfabet werkt eigenlijk vrij identiek met de taal, de koeitaal. En daar hadden we geluk bij. Dus het paste vrij goed. Niet helemaal perfect, maar het paste vrij goed. Er zijn er van bijvoorbeeld bepaalde klanken die je in het koei hebt, maar niet in het Kampeteaans. Daar moet je dan wat nieuws voor creëren. En dat hebben we dus samen gedaan met de community. Het was heel leuk, heel intensief. En als je dat eenmaal hebt, dus dat middenste is het alfabet. Dat zijn al die kriebeltjes, zeg maar. Die letters, dat zijn alleen de medeklinkers. Daar onderaan, die rits, zeg maar, dat zijn de klinkers. En die heb je dan nog twee verschillende klanken van. Dus het is qua klanken is het ingewikkeld. Als je dat dan voor elkaar hebt, dan kun je boekjes gaan maken. Dus dat hebben we een tijd gedaan, veel boekjes, veel materialen maken. Eerst gewoon heel eenvoudige verhaaltjes over, weet je, traditionele verhaaltjes over varkens. En nou ja, gewoon allemaal traditionele dingen. En op een gegeven moment, toen we dat hadden, konden we klassen op gaan zetten. Lezen en schrijfonderwijsklassen, zodat mensen ook kunnen leren en lezen en schrijven in hun eigen taal. Nou, dat bleek wel wat lastiger te zijn dan we dachten. We begonnen met een klas voor oudere mensen. Maar als ze helemaal niks, geen letters kunnen en je moet zo'n alfabet leren, dat is lastig. Dat is heel moeilijk. En op een gegeven moment werden ze ook wel aardig ontmoedigd, denk ik. Want ja, waarvoor, als je toch rijst verbouwt, waarom moet je dan, waar zou je het dan voor leren? Wat is het hele doel hiervan? En dat was heel lastig, behalve bij christenen. En dat is raar, hè? Maar bij christenen zag je, ik wil die teksten die al vertaald zijn in het koei, bijvoorbeeld in het koei, of ik wil een bepaald lied kunnen lezen zelf. Dus daar zag je een verschil. Maar goed, wij zelf dachten van ja, dit moet iets veranderen. Toen zijn we met kinderen begonnen en op de scholen konden we een klas met de zesde klasses werken. En dat was meer een transitieklas van Khmer, nationale taal, naar het koei toe. Zodat ze heel snel het koei konden lezen en schrijven. Nou, dat is een beetje in het kort, zeg maar, gewoon hoe je dan tot die literacy klassen komt. En als je dat eenmaal loopt, en toen dat eenmaal liep, zeg maar, toen zijn we begonnen met vertalen in 2010... En Kees-Jan heeft met deze twee mensen, Pen en Sophia, dat is een broer en een zus, heeft hij 10 jaar eigenlijk met hun om de tafel gezeten. En elk vers in het Nieuwe Testament omgekeerd en nog eens bekeken. En nou ja, dit fotootje, dan zie je niet alles. Je ziet niet hoe heet het is. Dus de temperatuur is daar zo'n 38 graden, als het niet meer is. En ja, je zit met diezelfde drie mensen om de tafel elke dag te blokken op verzen. En ik kan je verzekeren dat dat een lange weg is. En dat het heel moeilijk lang werk is en dat je heel veel geduld moet hebben. Maar door Gods genade hebben ze dat wel kunnen doen. En is het Nieuw Testament klaar en zijn gedeelte van het Oude Testament ook vertaald. Zelf had ik een wat leuker werk, denk ik, dan zij dat hadden. Kees-Jan vindt van niet, maar ik vind van wel. ik nam het dan mee. Als zij klaar waren, nam ik het mee om te checken in de community. En te vragen gewoon, begrijpen jullie wat er staat? Is het duidelijk? Hoe begrijp je het? En dat heeft mijn ogen heel erg geopend voor een heel ander wereldbeeld. Want als zij de Bijbel lezen, dan lezen ze door een hele andere bril dan dat ik dat lees. Ik heb een westerse bril. En ja, dat is heel anders. En dat heeft mij enorm verrijkt om de Bijbel met mensen te lezen die een hele andere, een Aziatische bril hebben. Van bijvoorbeeld eer en schaamte, van bijvoorbeeld angst voor geesten. En als je het dan gaat hebben over hoe Jezus die bijvoorbeeld geesten verdreven, nou, dat gaat enorm aanspreken. Maar ook een simpel dingetje, bijvoorbeeld, ik was op een dag Matthäus 24 aan het checken. En daar staat van, wee u, fariseeën, want dit en dat en dat. En toen zei Jezus, jullie geven wel de tiende van de munt en van de, ja, al die tuinkruiden en zo. Maar niet, hoe staat het er precies, van jullie, kom ik er niet zo meer op, maar leven in gerechtigheid geloof ik. En, dus toen vroeg ik aan hem, waarom zegt nou Jezus nu, wee u, wat is hier nou in mijn idee 10% van je munt geven zelfs, de munt in je tuin en van alle tuinkruiden en dat soort dingen. Nou, ik vind het aardig goed eigenlijk. Toen zei hij, 10% zei hij, dan houden ze dus 90%. Ze geven veel te weinig. Daarom zegt Jezus, wee u. Maar zie je, dat is een hele andere bril, andere kijk op dingen. En het is leuk om dat gewoon samen te doen. Maar je komt natuurlijk ook met problemen. Dus als er een aantal woorden bijvoorbeeld niet begrepen werd, dan ging het weer terug naar het team en dan moesten ze er weer aan sleutelen. Ja, en zo zijn we gekomen tot vorig jaar in maart werd het Nieuw Testament opgedragen. En ja, dat was enorm bijzonder. Zo mooi om te zien hoe blij mensen ermee waren. En straks zullen we ook iets vertellen over hoe er een kerk is ontstaan. Maar ja, het is zo, was zo mooi om te zien. En nu heb ik een klein clipje, een videoclipje van 9 minuten. En dat geeft iets weer van die dag en de dag ervoor. De dag ervoor hadden we allerlei internationale gasten en koeichristenen. Kwamen we samen en hebben samen avondmaal gevierd. En ja, in 14 verschillende talen werd toen de tekst voorgelezen. Dat er straks voor Gods troon mensen zullen staan uit alle volken, alle stammen, alle talen, alle naties. En dat was zo mooi, zo intens mooi. En er is nu een klein videootje van gemaakt om iets weer te geven, ook van die dag zelf, hoe blij mensen zijn met de Bijbel in hun eigen taal.
ລາລະອັງກະເປືອກຸຍມຸຍພົງປຶດມາກາດກຸຍແນ່ລັບມັດເອີກຸຍອັງພອງກາດກັບສາກັບສະມາກັບປະເທກັບເພສານາຕຽງເຕປເນກບາລັງລະເຕປເນກກອນຈຽມນາປັກອາມດຶງເອືອບຫຼາຍລະກັນທາງຕົງລ່ອງນາວນໍາຄະແນສາສາປະປາຍປະກູລັງບາລັງລະກອນຈຽມເອີຍກາດກະໄມເອີສົງຄໍໃຫ້ ยังเอ็งตังไงนี้ให้บุญสงเคราะห์ยังใบเอ็งแดลกะให้สะเสริฐพระยังใบเอ็งแดลมองมาไพกมอระโยมให้ดันซองเรื่องพระเออเจ้าระอันตันกัดกุยสัวเรื่องพระยังสะเสริฐดอกลังกัมปีไปมาไปกุยเนี่ยเออ อนกะสินติเปิร์จรมอพระพระสงเคราะห์กุยเอ็งแซมไซเอ้ยหน้าออนกุยสินติเปิร์พระยังเนี่ยเบอร์นาวมะเดลสกัลหน้าออนนาวสกัลยังเนี่ยเบอร์นาวมะเดลซองหน้าออนนาวซองยังเนี่ยเบอร์นาวมะเดลเกิดกุยประกาศสูตรหน้าออนเกิดกุยประกาศสูตรยังเนี่ยเบอร์มะเดลเกิดกุยเปิร์ออนกุยจีประกาศกะเกิดจะเสดดอกลังกัมปีไป
In early 2005, we moved away from Phnom Penh and went to Prae Vee province. Initially, we lived in a provincial town. We heard that in Brome commune, there was really all Khoi, pure Khoi. At that time, it was quite a challenge to get to the village, especially in the wet season when the river was high, we needed to cross the river and then, you know, through the woods, and it took about 10 years to complete the translation of the New Testament.
So Pan and Srivan, they became the first believers. Pan is the translator. And through that, like, more people came to faith. So like a small group started like coming together as a group and encouraging each other.
So after a long and tedious 10 years working on translation with the translators, the New Testament is finished. We've been rejoicing in people coming to faith, and this has brought us to the dedication of the New Testament.
Here are believers from various villages. They are representatives today to receive the Bible.
So lots of people worked hard, not only on the translation, but also on the dedication itself. And everyone wanted the dedication to be culturally appropriate also. And we wanted the ceremonies to fit in the Kui culture. And in the Kui culture, it's very important to honor the elders. So one of the ceremonies included the foot washing of the elders. Afterwards, they were given a Bible, and that was very special. Thank you.
Hai ơ chân nắp mình tên nhà cơ phơ cầm pí thì khi xa cuối hai cả hai ơ cả cuối bên sông ở rừng pra nhà cơ bên mi rừng pra nhà cơ sông tơ rợ khi xa hai cầm rộn Hai ơ chân nắp mình tên dân anh hay qua cam vịt thì bứt mùi chẳng cả chụp liang cả hay râm phong khne hay chả đôi phong khne yeah, cả hay ở chân áp mình tên cho ra rương pra bên cho lần sọc hay bên cho khung hay ở chân áp mình tên
Ja, dat is altijd wel. We hebben nu al heel vaak gezien dat filmpje, maar het blijft leuk. Ja, hopelijk vond u hem ook speciaal. Ja, maar ja, wat doe je? Dus de Bijbel is dan vertaald, maar dat heeft natuurlijk geen nut als het ook niet gebruikt wordt en gelezen wordt. In het begin was er nog geen kerk in het dorp waar we woonden, maar uiteindelijk kwamen een aantal mensen tot geloof. En via hen ook weer anderen, dus dat werd steeds meer en meer wel. Dus ze begonnen ook samen te komen op zondag. Dus op die manier groeide ook wel een kerk, een huisgemeente. En uiteindelijk ontstonden er ook een soort kringen. Net als hier in Luktor zijn ook allerlei kringen. En dat was daar ook wel zo. En dat is nu nog steeds wel zo. Linksboven zijn ook de mannen te zien. Toen we hier nog maar net in Luktor kwamen, toen viel het ons ook wel op dat er relatief veel mannen zijn, ook tijdens kringavonden en zo. Dat is in Azië wel wat minder, wat lastiger. En dat komt ook wel vaak onder mannen is er vaak veel alcoholgebruik en jongens die moeten vaak op jonge leeftijd al zichzelf een beetje zien te redden, dragen veel verantwoordelijkheid in landbouw en ja, om dan tijd te maken voor zoiets als Bijbel lezen of lezen überhaupt of samen praten erover, is dan al best een grote stap. Even kijken hoor. Linksonder zijn de vrouwen te zien, de vrouwenavond. Komen vaak op woensdag of donderdag samen. En verder ook de meidengroep, de tieners, tienermeiden, rechtsonder. Altijd wel erg gezellig, niet alleen een stuk uit de Bijbel lezen en erover praten samen. Maar ook vaak samen wat lekkers eten, een beetje bijkletsen. Vaak wel erg leuk. En rechtsboven is ook een groepje te zien voor kinderen. Dat is een beetje opgestart door de jonge vrouw die in de hangmat zit, links op de foto. En zij heeft dit ook georganiseerd zodat de kinderen meer over God kunnen leren. Verder ook af en toe wat leuke dingen doen samen. Dus op die manier wordt Gods woord ook samengelezen in groepjes en wordt erover gepraat. En dat is wel heel mooi. En ja, het zou ook wel heel gaaf zijn als u ervoor zou kunnen bidden voor deze groepen, dat ze echt hiermee door zullen gaan en daardoor ook bemoedigd worden. Ja, maar hoe doen mensen het dan als ze niet kunnen lezen of schrijven? Hoe hebben die toegang tot Gods woord? En daarvoor zijn ook audio-opnames gemaakt van liederen, van de Koeien Bijbel ook. Liederen spreken mensen ook heel erg aan. Daar zal mijn moeder straks nog wat over vertellen. Maar ook dus het Koeien Nieuwe Testament. En de twee vrouwen op de brommer, linksboven, die gaan regelmatig naar dorpen in de omgeving. Dus koeiendorpen, waar dus de bewoners van die dorpen, degenen die interesse hebben, ook die audio-opnames brengen. En ze wat vaker bezoeken om erover te praten. En dingen die ze niet snappen nog wat uit te leggen. En voor mensen die niet gelijk bijvoorbeeld op zondag naar de kerk willen gaan, of die een beetje de kat uit de boom is te willen kijken. En voor hen is het ook wel heel fijn dat er audio-opnames zijn. En zeker als ze dus niet kunnen lezen of schrijven.
Ik had een Nieuw Testament bij me. Dus als iemand straks nog even wil kijken, dan kan dat. Maar wat Tessa net ook al zei, Zandboek is ook best wel heel speciaal. Want je komt dus in een gebied waar geen christenen zijn, waar geen kerk is. Waar, weet je, je groeit zeg maar samen in een kerk, kerk zijn. En dat is echt een heel mooi proces. En op een gegeven moment kwamen er twee mensen uit Engeland en die deden een workshop over hoe je zelf je liederen kan schrijven op je eigen muziek. En zo kwamen de eerste liederen. En op een gegeven moment, in het begin hadden we een bundeltje van 10 liederen. En die 10 liederen werden dus steeds gezongen. Werd een beetje saai op een gegeven moment. Maar het is wel heel mooi om te zien gewoon dat het gewoon uit mensen zelf komt dan, hè? Eerste lied was bijvoorbeeld, Heer, ik ben zo blij met alles wat u gemaakt hebt, de wolken en de lucht. En weet je, gewoon altijd gewoon die simpele eerste dingen. Maar het is heel mooi om te zien gewoon dat wat in iemands hart is, dat gaan ze dan schrijven in liederen. En dan wordt het ook heel koei, hè? De rijm die zij op die manier gebruiken, de wijze die zij gebruiken. En dat is heel mooi. En uiteindelijk is dat een bundeltje van meer dan 100 liederen geworden. Een ander ding is ook bijvoorbeeld, op een gegeven moment waren we in het dorp en er waren in onze straat 3 mensen overleden achter elkaar. En het was toen een klein kerkje, een klein huiskerkje. En toen zeiden ze van als een van ons overlijdt, hoe doen we dat dan? Wat gaan we dan doen? Ja, dat weet ik ook niet, zei ik. En dan moeten we samen maar over nadenken. Toen ben ik een workshop gaan doen over culture meets scripture. En dat is eigenlijk om te kijken gewoon hoe komen cultuur en de Bijbel nu bij elkaar. En dat ging heel veel over ceremonies. En toen zijn we samen naar ceremonies gaan kijken. Bijvoorbeeld een begrafenis. Al die verschillende rituelen die gedaan worden. Waarom doen jullie het zo? Weet je? Wat gebeurt er als je het niet doet? Wat staat er in de Bijbel? Staat er iets over? Moet het veranderd worden? Moet het zo blijven? Al dat soort vragen. En dan samen erover nadenken. En dat was een ontzettend mooi proces. Heel mooi om daar samen over na te denken. Bijvoorbeeld tijdens een begrafenis, als iemand is overleden, dan stoppen ze een munt onder de tong van een overledene. Want daarmee moet dan geld worden gekocht, grond worden gekocht in het hiernamaals, zodat de geest van die persoon een plek heeft en niet gaat ronddwalen, zeg maar. Dus het was dus duidelijk waarom ze dat deden. En toen zijn we gaan kijken, zegt de Bijbel er iets over? En toen kwamen we bij Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wauw, weet je? Dan gaat zulke dingen zo spreken. Want wauw. We hebben iemand, we hebben een God die voor ons een plaats gaat bereiden. We hoeven niet te betalen, het wordt voor ons gedaan. Ja, dat zijn hele, hele mooie dingen. En toen is iemand ook een lied gaan maken. Een, ja, niet echt een lied, maar een soort ja, gedicht. En om uitdrukking te geven, er wordt voor ons een plek bereid. En die plek is niet heet en niet koud. Zoiets dergelijks kwam erin naar voren. Maar het is heel mooi om dat gewoon samen over na te denken. Al die verschillende rituelen. Wat gaan we dan doen en hoe gaan we dat doen? Met bruiloften is dat gedaan, met begrafenissen, met babyceremonies, allerlei dingen. Dus dat zijn mooie handvaten ook voor de kerk, zeg maar, om ja, als er wat gebeurt, bijvoorbeeld met hier een bruiloft, aan de linkerkant zie je dat, daar is een bruiloft. Ja, in onze ogen oogt dat heel anders, hè? Heel kleurrijk, heel anders dan onze bruiloften. Maar dat is juist het krachtige. Want dan zeggen ze, oh, het is geen buitenlandse religie. We kunnen gewoon koeien zijn. Maar tegelijkertijd is het God-erend. Dus dat was de hele de gedachte erachter. Dat we ze graag willen dat ze koeien mogen zijn. Dat God hen op het oog heeft. God heeft een lief zoals ze zijn. Ze hoeven niet te veranderen. Maar tegelijkertijd wordt het God-erend. En dat is heel erg mooi. Ja, dans is ook iets wat heel sprekend is. Daar houden mensen van om te gebruiken. En dat komt ook in allerlei ceremonies naar voren. Dat zag je ook net, hè, op de opdragingsfilmpje. En dat is een soort dans, een soort uitnodiging, zeg maar. En dat is heel mooi om te zien hoe ze daar zelf allemaal uitdrukking aan geven. Ja, en wat we nu hebben laten zien is eigenlijk maar een voorbeeldje van één taalgroep. En ja, dat is wel apart eigenlijk. Hè? En dit soort werk gebeurt in veel taalgroepen. Maar zoals ik net ook al zei, voor veel mensen is die Bijbel nog leeg, nog blanco. En moet er nog heel veel werk gebeuren. In 2014 taalgroepen wachten ze nog op een Bijbel. Wachten ze nog op gedeelte van de Bijbel. Dus er valt nog heel veel werk te doen. Ik zeg niet dat ze er nooit van gehoord hebben, hoor. Via radiowerk en andere dingen in de nationale talen. Maar hier bedoel ik mee van dat ze niets in hun eigen hartentaal hebben. Nou, ik weet niet hoe u erover nadenkt. Maar ik ben altijd heel blij als ik mijn Bijbel in het Nederlands kan lezen. Ik kan prima Engels, maar toch in het Nederlands, dan raakt mijn hart. En zo is het ook voor deze taalgroepen vaak zo. Als ze in het hart worden aangeraakt, ja, dan komt het veel dichterbij. God spreekt mijn taal. Hij wil tot mij persoonlijk spreken. En ik zal nooit vergeten wat iemand zei tijdens de opdraging. Wie zijn wij dat God zijn woord in mijn eigen taal geeft? Dat zei iemand. En dat kan ik gewoon niet meer vergeten. Wie zijn wij? Dat God ons zijn woord in onze eigen taal geeft. En ik hoop dat het je bemoedigt en je blij maakt met je eigen Bijbel. Maar tegelijkertijd ook dat, ja, dat het een nieuwe stimulans geeft om mee te bidden voor het Bijbelvertaalwerk. En de projecten die er plaatsvinden. Uit ervaring kan ik zeggen dat het echt wel soms heel moeilijk is. En dat we tijden hebben gehad dat we dachten, we stoppen ermee. Dit is te moeilijk, dit kost te veel tijd. Ja, je ziet ook niet direct effect, het gaat langzaam, het is moeilijk om vol te houden. Dus dat is denk ik iets wat we allemaal kunnen doen om samen mee te bidden voor deze projecten. En dat ook mensen aangesproken worden in hun eigen hartentaal. Ja, wat onszelf betreft, we zijn hier nu een jaar geweest. Dat was voornamelijk omdat Tirsa hier hoopte te studeren. Zij heeft hier nooit gewoond. Dus we dachten dat het verstandig zou zijn om hier een jaar te zijn. Zodat zij ook wat meer kan leren in deze Nederlandse samenleving. In september hopen wij terug te gaan naar Zuidoost-Azië. Maar niet naar Cambodja. We gaan nu naar Laos toe, Zuid-Laos. Vanuit onze organisatie hebben ze gevraagd of we daar kunnen gaan wonen om te kijken wat de noden daar zijn. En ik weet niet of je weet iets over Laos weet, maar Laos is een vrij gesloten land, een communistisch land. Ja, is moeilijk om daar vertaalwerk openlijk te doen. Dat moet ja, een beetje, niet stiekem, maar wel voorzichtig in ieder geval. Dus wij hopen daarheen te gaan in september en te kijken gewoon wat de noden zijn. Wat de noden zijn van de kerk, wat willen ze graag, waarin kunnen we betrokken zijn. Maar eerst betekent het een nieuwe taal leren, dus ja, genoeg challenges, zeg maar. Tirza die zal hier blijven, die gaat studeren in Groningen. Dus ja, best wel een hele grote verandering, zeg maar. En vinden we ook wel heel spannend, heel lastig soms ook. Maar we hebben ook wel veel over nagedacht, want ja, voor mijzelf, ik denk van ja, mijn moederhart zegt ik blijf hier. En dus ik wilde wel heel zeker weten van God, wat heeft u voor mij en wat wilt u? En hij heeft wel heel duidelijk gemaakt aan mij van ja, ik heb je een lied gegeven om voor jou te zingen. Dit heb ik voor jou en Kees-Jan. En ja, dit lied moet je zingen. En iedereen heeft zo zijn eigen lied te zingen, toch? Jij hebt jou en ik heb de mijne. Maar we moeten allemaal ons eigen lied zingen. En dat kan een ander niet voor ons doen. Dus we geloven wel dat God ons nog een lied heeft gegeven, zeg maar, om te zingen. Dus ja, we geloven dat God ons ook verder zal leiden. Ook al zeg ik dit niet heel makkelijk of zo.
Ja, zo'n achtbaan aan verandering gaat natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot. De laatste twee dia's die laten ook weer iets zien van uitdagingen die we tegen zijn gekomen, waarschijnlijk nog wel tegen zullen komen. Bepaalde lessen die moet je blijven leren eigenlijk. Wat voor mij vooral wel punten zijn, zeg maar, waar ik het idee heb van dat ik aan moet werken, zijn wel dankbaarheid en vertrouwen, die twee dingen. De foto links is gemaakt aan de rivier tijdens een doopdienst. En misschien denkt u wel, wat heeft dat met dankbaarheid te maken? Maar in die zin dat het laat zien, gewoon, ja, het was wel heel gaaf in Promé, dus het dorp waar we woonden. We echt een hechte gemeenschap van gelovigen. Ook hele mooie tijden samen, echt gaaf om in zo'n sfeer, zeg maar, op te groeien. En dat het extra moeilijk maakte ook om afscheid te nemen daar. Dus dat was wel een heftige tijd vorig jaar. En dan denk je wel van ja, je weet waar je uitstapt, maar je weet niet zo goed waar je instapt. En dat het best wel spannend is van wat gaat er gebeuren. Maar wat mij vooral heeft geholpen is ook om te leren om dankbaar terug te kijken. Dus te kijken naar hoe God al heeft geholpen. En ja, als ik niet alleen in de tijd in Cambodja, maar ook het afgelopen jaar. Om te zien van oké, gewoon de dingen die je hebt geleerd en processen waar je doorheen bent gegaan. Dat ik er toch wel dankbaar op kan terugkijken. En dat geeft ook weer vertrouwen voor de volgende stap. Ik denk nu van oké, God heeft dat zo ver geholpen. Hij zal vast wel verder helpen. Maar soms is het best wel lastig om te denken gewoon oké, God heeft het beste met ons voor en hij zal blijven helpen. Ja, dus dat zijn wel dingen die ik tenminste moet blijven leren. Ja, zo hebben we ons uitdaging.
Ja, we woonden aan de rand van het rijstveld. En de rijstvelden hebben me altijd veel lessen geleerd. Rijst verbouwen is keihard werken. En als je dan dit mooie plaatje ziet, dan denk je, wauw, hè? Een mooie halm, prachtige korrels, oogst, fantastisch. En zo willen we allemaal wel graag dat onze levens zijn, toch? Volle halmen, vol met oogst en dat soort dingen. En ja, de meeste plaatjes die je maakt, dat zijn gewoon vaak over de goede dingen, de blijde dingen. En je maakt niet zo gauw foto's als je hartstikke ziek bent of zo. Of dat je het even niet meer ziet zitten. Of dat je huilend op je bed ligt. Of dat soort dingen, weet je wel. En zo hebben we dat allemaal, denk ik. Allemaal van die, ja, diep verlangen, omdat je wil dat je, vrucht draagt. Een diep verlangen dat God je kan gebruiken, toch? Maar wat ik wel echt wel heb moeten leren, is dat er iets vooraf gaat aan het vrucht dragen. En dat vruchtdragen een proces is. Dat je niet gelijk tot zo'n halm komt. En het begint maar met één klein korreltje. Ik weet niet of je wel eens rijst hebt gezien in de schil. En er zit zo'n heel hard schilletje omheen. En daar begint het mee. En dat korreltje wordt in de grond gestopt. En toen we bij het vers in Johannes 12 kwamen, heb ik een les geleerd die ik steeds weer heb moeten leren en die ik nu steeds weer opnieuw moet leren. En het heeft mij heel erg geholpen, dus ik dacht van nou, ik deel het toch. En dat is een vers uit Johannes 12, vers 24. En ik lees hem nu voor, terugvertaald uit het koei. Dus niet zoals de tarwekorrel in de aarde valt. Maar zoals we het vertaald hebben in het koei. En het gaat zo. Een rijstkorrel valt op de grond. Als het niet eerst breekt, ontkiemt het niet. Dan blijft het één en dezelfde korrel. Maar als die korrel breekt en ontkiemt, dan draagt het veel vrucht. Dus wat er vooraf gaat aan het vruchtdragen, is dat dit korreltje breekt en dan ontkiemt. En breken is niet een fijn proces. En ook wel ervaren dat ik soms voor mijn gevoel echt wel gebroken werd. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen, die periodes in ons leven, dat dat niet vreemd is. Maar ik wil je vanavond ook bemoedigen dat als dit korreltje vrucht moet gaan dragen, dan moet het eerst breken. En voor mij leert het me om niet te bang te zijn. Om niet te bang te zijn dat ik soms word gebroken. Om te bang te zijn dat er bepaalde dingen in mijn leven zijn die voelen als breken. En het was op een keer, ik was heel ziek. Ik had knokkelkoort, dengue. En tyfoid tegelijk. En ik lag in een kleine kliniekje in Phnom Penh. Kees-Jan had me, Tirza, hadden me naar Phnom Penh gebracht omdat ik te ziek was. Hele hoge koorts, ik bloedde, had vocht in mijn buikholte. En ze dachten dat mijn darmen zouden perforeren. En het was gewoon best wel een heftige situatie. En Kees-Jan zat aan het bellen met verzekeringsmaatschappijen of ik geëvacueerd kon worden of niet en of dat nodig was. En op dat moment dacht ik van, oké, Heer, als ik nu ga, als ik nu naar u ga, wat blijft er dan over? Wat is nou echt belangrijk? En op dat moment zag ik allemaal gezichten voor me. Gezichten van vrouwen uit het dorp. En toen dacht ik van, oké, het is dus niet de hoeveelheid versen die je hebt vertaald. De hoeveelheid boekjes die je hebt gemaakt. Of al die dingen waar je zo keihard aan werkt, weet je wel. Maar het was alsof God tegen me zei van, heb de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, heel je verstand en daarnaast als jezelf. Dat het draait om liefde en relaties. En ja, dat is eigenlijk hier in Nederland allemaal hetzelfde, hè. Waar draait het om in ons leven? En we willen graag vrucht dragen. Maar misschien moeten we niet al te bang zijn als het korreltje en als onze leven soms gebroken wordt. En daarmee naar onze Heer gaan en zeggen, Heer, dit heb ik en ik geef het aan u. En ik geloof dat God dan gebruikt wat we aan hem geven. Ja, ik zou graag natuurlijk voor jullie ook willen horen dat het niet een eenmans of tweemans verhaal wordt. Dus ja, gerust deel wat je wilt delen en dat we ook voor jullie kunnen bidden. Want ja, we beseffen dat dit een maatschappij hier is in Nederland waar heel veel challenges ook zijn. En tenslotte willen we samen gewoon samen vrucht dragen en daar draait het om. Dit was eigenlijk wat wij wilden delen. Ik zal afsluiten, samen danken. En ja, als jullie gewoon wat je mee wil nemen, vooral ook ja, als jullie willen meebidden, zeg maar, voor de Koeikerk, voor deze jonge gelovigen. Ze staan er ja, wel alleen voor nu. We bellen veel, we hebben veel contact, maar we staan er wel alleen voor. En ik geloof echt dat ze jullie gebeden echt kunnen gebruiken. En ja, voor het wijde Bijbelvertaalwerk. Goed, zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de vrouwen die hier zijn en dank u wel, Heere, dat we samen bij elkaar mogen zijn en samen mogen nadenken, luisteren en ook uitgenodigd worden, Heere. Uitgenodigd om deel uit te maken van uw zending. En dat is ongelooflijk en daar willen we u voor danken. Dank u dat u uw Heilige Geest geeft en dat u ons bekrachtigt, Heer, dat we dit niet allemaal alleen hoeven te doen. En zelfs, Heere, dat in het proces van breken, ontkiemen, vrucht dragen, dat u erbij bent. Dat u weet waar we in dat proces zijn. Dat u ons hart kent. Dat u onze pijn kent. En toch, Heere, is er zo'n ontzettend mooi vooruitzicht. En dat is vrucht dragen. Vrucht dragen voor uw koninkrijk. Heere, is er zo'n mooi vooruitzicht dat er mensen zullen staan uit elk volk, elke taal, elke natie voor uw troon. En Heer, we zien uit naar die dag. We zien er naar uit, Heere, dat we samen voor uw troon staan en samen kunnen zingen. En ik bid u, Heere, dat we tot die dag, Heer, als we hier zijn op deze aarde, dat u ons helpt. En dat u ons helpt, Heere, om op u gericht te zijn. En naar u te kijken. En op u te vertrouwen. Dankbaar terug te kijken en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Wat u ook voor ons heeft, Heer, welke taak u ook voor ons heeft, maakt niet uit. Dank u daarvoor. En ik wil u vragen, Heer, of u de vrouwen die hier vanavond zijn wil zegenen, wil bemoedigen, wil toerusten. Met alles, Heere, wat nodig is om vruchtbaar leven te leiden. Ja, zo willen we u prijzen voor deze avond. U danken, Heer. En danken dat we de vrijheid hebben, Heer. Dank u dat we de vrijheid hebben om hier ongestoord te zijn. Dank u wel daarvoor. We bidden u voor de Koeikerk, de Koeigelovigen. Dat u ook hen bemoedigt, Heer. Hen toerust, hen helpt, hen omringt met uw liefde. En zo vertrouwen we ons aan u toe, Heer. En we willen ook zeggen, Heer, dat we van u houden en dicht bij u willen blijven. Amen.
komt zo nog een lied. Ja, ik weet het. Maar ik wil heel graag Mirjam en Teresa jullie echt ontzettend bedanken. Ik denk, het was hier zo doodstil, maar ik denk dat we ook echt het allemaal ervaren hebben als een bijzonder inspirerende avond. En waar jij mee begon van tevoren, toen je zei van, nou, ik hoop niet dat mensen naar ons gaan kijken van, oh, zij zijn zendelingen en wij hier maar. Maar je hebt het ook zo mooi verteld aan het begin van de avond. Tenminste, dat raakte me echt, dat wij allemaal op ons plekje mogen zijn en dat we daar ook de Heilige Geest voor krijgen op onze plek. Maar vervolgens raakte me het ook heel enorm om te zien in jullie filmpje ook bijvoorbeeld hoe blij de mensen zijn met hun Bijbel. En wauw, ik had eigenlijk best heel veel vragen. Jullie misschien ook. Moet je even over nadenken. Dan mag je zo nog vragen stellen. Maar hoe de mensen blij zijn met hun Bijbel. Ik dacht, hoe gewoon vinden wij dat eigenlijk? Oh ja, onze Bijbel. Hè? Ik denk, ik ga hem heel anders zien. Weet je wel, gewoon met dat beeld erbij van dat enorme feest. En, nou, en het geduld. Kees-Jan, ik weet niet waar jij bent. Die was hier toch ook? Oh, die is hier helemaal niet. Die was hier toch ook net? Oh ja, daar. Oh ja. Nee, nou, ik vroeg me af, wat voor opleiding heb je? Want je moet toch wel een bijzonder taalgevoel hebben om vanuit het niets tot zo'n taalopschrift te komen. Kan toch niet iedereen, zou ik denken.
Wat voor opleiding? Ik heb biochemie gedaan. Een biochemisch onderzoek op menselijke botten en ogen. En ja, er schijnen bij Wycliffe Bijbelvertalers heel veel mensen te werken die of statistiek hebben gedaan of chemie of zo. Er is iets mee. Maar je kunt dan wel analytisch denken natuurlijk. Ja, op een gegeven moment woonde ik in Schotland, tenminste ik toen. En ja, toch een bepaalde interesse voor taal gekregen, lokale taal daar, dialect. Ik denk ook wel, als ik terugkijk, dat er wel een gave, zeg maar, ook voor gekregen heb. Genoeg om dit werk te doen. Ik ben geen superheld in talen, hoor. Absoluut niet. En het vertalen hebben we ook echt met elkaar gedaan. Dat is niet alleen ik geweest. Dus dat is een lang antwoord op een korte vraag. Maar ik hoop dat ik hem helemaal beantwoord heb. Maar, ja?
Ik begin het te snappen. Okay. Ja. En ik vroeg me, je zei ook van, je vertelde ook van, ja, juist christenen viel jullie op, waren geïnteresseerd in de koeitaal. Hè? Die gingen daar eigenlijk mee door. Er was dus al een groep christenen. En toen dacht ik, het was dus niet zo dat jullie kerkplanters waren, maar jullie sloten eigenlijk aan bij wat er al was. En dat ging door de taal, door de Bijbel, door het woord ging leven. Heb ik dat goed begrepen?
Bijna. Toen wij er aankwamen, waren er geen christenen, geen kerk, helemaal niks. Dus ja, je begint gewoon langzaamaan. We kwamen er niet als kerkplanters, we kwamen er gewoon wonen. En dat was natuurlijk wel een beetje raar, maar we kwamen er wel als, in die zin, taalonderzoek doen. En we hadden ook wel gevraagd aan de community, willen jullie dit? En daar waren ze in geïnteresseerd in. En zo is de taalhulp van Kees-Jan. Die begon op een gegeven moment te vragen. We hadden ook niks verder gezegd van wij zijn gelovigen en dat soort dingen. Hadden we ook eigenlijk allemaal niet gezegd. Maar ze begonnen zelf met vragen. En toen op een gegeven moment vroegen ze van, wat geloof je eigenlijk? En waar komt alles vandaan? Zo begon het. En toen gingen we steeds meer leren over angst van geesten. Angst voor geesten. En toen kreeg je steeds meer de gelegenheid om daarover te vertellen. En toen was er ook iemand in het dorp die dus bezeten was. En toen werd gevraagd of we daarvoor konden bidden. Het is een heel moeilijk verhaal geweest. Niet een heel successtory of zo. Maar een heel moeilijk verhaal. Maar daardoor zijn wel meer mensen tot geloof gekomen. En zo is het gegroeid. En die gelovigen die daar in die groep waren, die waren dus geïnteresseerd. Want zij kregen meer van, oh, maar jullie gaan dus ook Bijbel vertalen en jullie gaan dus ook. Ja, zo is het gekomen.
Heeft iemand van jullie nog een vraag?
Ja, die vraag wordt vaak gesteld. We hebben gedeeltes gedaan, Genesis. een aantal gedeeltes en een verhalenbijbel. Dus een overzicht van alle verhalen van Genesis tot Openbaringen met plaatjes en dergelijke. Dus als verhalenbijbel. En vaak beginnen mensen daarmee voordat ze de Nieuw Testament of bijvoorbeeld Genesis of zo gaan lezen. Ze beginnen vaak met de verhalenbijbel. Oude Testament hebben we lang over nagedacht. Maar de situatie, de taalsituatie verandert heel erg. En door globalisatie verandert de hele wereld snel. En mensen zijn nu wel zo tweetalig dat we denken dat dit voor nu genoeg is. En ook een andere reden is dat er heel veel mensen niks hebben. Dus het is een afweging van wat moet je doen. Maar degene die in deze kerk zijn, die hebben nu wel genoeg middelen om in ieder geval veel te kunnen begrijpen. En ook een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld Israël. Want als je dat niet hebt, dan is het moeilijk om het Nieuw Testament te lezen. Ja. Ja, dat zijn lokale mensen. En de vertaler die met Kees-Jan werkte, die leidt eigenlijk een huisgemeente. En dan is er nog een gemeente en daar is een nationale zendeling die daar veel helpt. En dan zijn er nog wat groepjes en die worden door anderen geholpen. Maar waar wij meest betrokken bij zijn geweest, is vooral de vertaler die daar de kar eigenlijk trekt met zijn vrouw. En dan hebben ze een leidersteam gekozen. En samen, samen leiden ze daar eigenlijk de kerk. Dus alle dingetjes als leesgroepen, clubs en dat soort dingen, dat gaat allemaal door. Hij heeft zelf een ruimte onder zijn huis gemaakt waar ze dan samenkomen. Dus dat gaat allemaal gewoon door. Tegelijkertijd is het wel zo dat het gewoon jonge gelovigen zijn en daarom ook dat we echt wel vragen van voor gebed voor deze, voor hen. Is dat voldoende? Ja. 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 Ja, ons doel was om te vertalen. Zeker. Maar de vraag is zeg maar, wat is het doel en waarom naar deze groep? Hoe komen we bij deze groep? Dus zeker ons doel was om te vertalen. Maar je wil wel kijken gewoon van wat zijn de noden? En op dat moment waren er geen christenen. Nu geloven wij wel heel sterk dat waar Gods woord nog niet wordt gepredikt, daar moet je heen gaan, zeg maar. Omdat we geloven dat zij ook Gods woord moeten horen en zij ook moeten weten over verlossing. En wij gingen daarheen ook omdat we gevraagd waren uit de organisatie. Dit is een groep waar ze al onderzoek hebben gedaan naar de taalsituatie. Dat hoefden we niet meer te doen. We wisten dat het een levende taal was. En er werd nog geen werk gedaan. Dus daarom werden we gevraagd om naar deze groep te gaan. Ja. De meeste mensen spreken in ieder geval, ze spreken allemaal ook Cambodjaans. Maar het probleem is, hoe leg ik dat goed uit? Het probleem is dat de Khmer-taal, de nationale taal, is een hiërarchische taal. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld voor het woordje eten zijn heel veel verschillende woorden, afhankelijk van je positie. Bijvoorbeeld voor dieren gebruiken ze een ander woord dan voor mensen, als die eten. En voor monniken weer een ander woord. Voor ouderen weer een ander woord. Voor God weer een ander woord. En alle woorden die voor God worden gebruikt in de nationale taal, die zijn, vaak kent de gewone man die niet. Dus als je dan een nationale Bijbel geeft aan mensen die sowieso niet zo heel vloeiend zijn in die taal, en dan ook eens komt met al die hoge woorden, dan wordt er vaak niet begrepen. En dat was dus het geval. Dus dan lees je, zeg maar, als je... Ze konden wel de Nationale Bijbel lezen, degene die dat konden lezen, maar vaak werd het niet begrepen. Ja, en dan denk ik bijvoorbeeld ook dat er hier bijvoorbeeld beter Engels wordt gesproken dan zij de nationale taal. Dus om een beetje aan te geven van oké, hoe zouden wij het hier vinden als wij alles in het Engels moesten doen en lezen en dergelijke. En vooral als je dan denkt aan wat ouderen, dan wordt het helemaal lastig. Ik denk dat voor jongeren... gaat het allemaal wel. En dat is daar ook zo. Voor jongeren, als je naar school gaat, dan gaat het wel. Maar nog steeds met die hiërarchische woorden, met die hoge woorden, nog steeds is het dan heel lastig. Is dat een beetje duidelijk? Ja? Maar het is wel zo dat door globalisering verandert de wereld wel. En dat is een feit. Het is een feit dat talen veranderen. Het is een feit dat gebieden veranderen. Dit is lang niet meer zo geïsoleerd als dat het was. Toen wij daar kwamen, toen moesten we in het regenseizoen 2 uur lopen voordat we naar het dorp konden. En het was een klein paadje, glibberig, waden door water. Dat is nu een grote weg. Weet je, zo veranderen dingen ook. Kinderen gaan steeds meer naar school. Zij zullen steeds meer vloeiend worden in de nationale taal. Dus ja, dat nemen we ook mee in onze overwegingen. Dat we denken van, gaan we nu een Oude Testament bijvoorbeeld vertalen? Ja, dat wordt dan best wel, weet je, dat je denkt van, oké, waarschijnlijk gezien de omstandigheden, waarschijnlijk gaan de jongeren wel steeds meer over op bijvoorbeeld nationale taal. Maar tegelijkertijd leven wij in deze generatie en hebben verantwoordelijkheid voor deze generatie. En hoe bereiken we deze generatie? Toen wij daar kwamen bijvoorbeeld, waren er mensen die nog nooit uit het dorp waren geweest. Die amper konden communiceren in de nationale taal. Dus zo is het, het is een beetje een gecompliceerde situatie eigenlijk.
Dan nog één dingetje. Van tevoren hadden we het er al over dat jullie dat de situatie gaat veranderen. Dat jij Teerza naar Groningen gaat en dat jouw ouders vertrekken. En jullie gaan ook weer naar een nieuw gebied. En daar hebben we voor gebeden met elkaar. En toen, dan kan je daar een beetje iets bij voorstellen. Maar eigenlijk nu jij het zo net uitlegde, dacht ik, wow, dit is wel heel heftig. Jullie staan echt op een kruispunt. En natuurlijk wordt er gezorgd en dat geloven we ook absoluut. Maar ik denk dat het heel goed is dat we met elkaar voor jullie bidden en blijven bidden. Nou, eigenlijk dacht ik spontaan, misschien wil er nu iemand ook bidden?
Ja, ik dacht misschien, omdat in de cultuur van jullie de ouderen zo geëerd wordt, dacht ik misschien dat Els, misschien als ouder, wat wil je bidden? Zou je dat kunnen doen?
Ja, dat wil ik heel graag. Vader, ik wil u danken. Dat u een God van trouw bent. Dat u dit gezin geroepen hebt. Dat ze beschikbaar waren. Dat ze bereid waren om te gaan, maar ook om te blijven. En dat u hun talenten hebt gebruikt. En dat is ook een les voor ons, Heer, dat wij ook onze talenten mogen en kunnen en moeten gebruiken. Heer, ik wil bidden voor Mirjam, geloof ik, en Teerza en Kees-Jan, dat zij ook op hun nieuwe plek bruikbaar mogen zijn. Dat u hen geeft, Heer, de wensen van hun hart. Dat u hen geeft opnieuw bereid te zijn om op die plek die onbekend is voor hun, misschien eenzaam, dat ze daar, ja, wat ze vertelden, na gebroken te zijn, weer vrucht mogen dragen. Ik wil bidden voor Tirza, Heer, als ze naar Groningen gaat. Ik weet de omstandigheid niet, maar dat u, ja, uw arme Heere Jezus om haar heen wil slaan en haar wil helpen bij de studie, maar ook om te integreren in dit land, om vrienden te krijgen en te houden. Dat u erbarmen hebt over haar. Zo mogen we hen als zusters zegenen. Wees gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Opdat jullie veel vrucht mogen dragen. Halleluja. Amen.
Dankjewel, Els. We gaan zo nog luisteren naar één lied. Hij komt. Nou, ik wil jullie echt enorm bedanken en ik denk, we gaan echt jullie volgen. Daarvoor ligt er ook op je stoel, en misschien ben je op een ander plekje gaan zitten, maar zorg dat je het stapeltje meeneemt, want ik zag ook gegevens van jullie daarop staan. En het is denk ik heel mooi om te blijven bidden voor jullie, hè? Voor Tirza, Mirjam en Kees-Jan, voor jullie werk, waar jullie dan ook zijn. En zo betrokken te blijven. Janet heeft een tijdje geleden, hè, in die coronatijd, kwam jij met het plan van, nou, laten we dat eens doen, die vrouwenavonden. En je bent uitgestapt, Janet, en ik denk dat we je er hartstikke dankbaar voor zijn. Want we hebben 3 mooie avonden gehad en dit is nu even de laatste van de reeks. De komende maand gaan jullie gewoon op woensdagavond in de tuin werken of zo, of een eindje lopen of iets anders doen. En we zien wel in het najaar, dat weten we niet, maar we hebben denk ik mooie avonden gehad. En dank je wel dat je uitgestapt bent. We gaan nog luisteren naar het laatste lied en dan mogen jullie lekker weer naar huis. Doeg.
We willen deze avond graag eindigen met het Onze Vader. We kunnen het niet met z'n allen zingen, maar we kunnen het wel met z'n allen in ons hart bidden, zingen. Dus ik hoop dat we dat samen op die manier zullen doen.
Laat uw wil.